horen ook nergens feller dan waar niet geluisterd wordt naar zijn heil en troostrijk woord. Daar wordt het geleerd. Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Zo is het met Israëls vaderen gegaan. De toorn van God ontbrandde tegen de kinderen der ongehoorzaamheid, zoals ze genoemd worden, mensen in wie de ongehoorzaamheid vlees en bloed was geworden. Zacharia herinnert eraan. Als een echte profeet heeft hij gelezen in het geschiedenisboek dat de Heere schrijft. En hij heeft die geschiedenis verstaan, zoals alleen profeten ze maar kunnen verstaan. Hij spreekt daarom niet over Assyriërs en Babyloniërs, over Meden of Perzen. Gods hand is zichtbaar in de geschiedenis. De Heere is zeer vertoornd geweest. Daarom zijn hen al die dingen overkomen. Wat is het gevaarlijk om af te wijken van de levende God? Die toren van de Heere is niet zomaar ontbrand, lezen we in vers 4. Zacharia kent de vroegere profeten. Hij weet wat ze gezegd hebben, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea. Hij sluit bij hen aan en neemt als het ware de draad weer op. Wie in de eenheid van de schriften gelooft, had ook niet anders verwacht. De Heere vat de draad weer op. Het zijn immers de kinderen van die vaderen die hem tot toorn verwekten. Met de terugkeer uit de ballingschap zijn de zonden meegegaan. De wortels voor een herhaling van de zonde en dus van het strafgericht zijn volop aanwezig. Maar wat is de Heere langmoedig en groot van goedertierenheid? Inderdaad, niet altoos zal hij twisten, nog eeuwig de toren behouden. Want weer begint de Heere met vermanen: bekeert u. En wat klinkt de boodschap nu nog veel krachtiger, omdat de Heere erop kan wijzen dat zijn woord waarachtig is, dat hij doet wat hij belooft. Maar ook zijn bedreigingen zijn waarachtig. De vaderen hebben het ondervonden. Waar zijn ze, vraagt de Heere aan het teruggekeerde volk. Ze hadden zo'n hoge dunk van zichzelf. Ze waren er zo van overtuigd dat hen niets kon overkomen, omdat ze toch Gods volk waren en de offers naar de wet brachten. En zo sloegen ze Gods woorden in de wind en ze luisterden liever naar de valse profeten die van vrede spraken. Ze zijn nergens gebleven, als kaf dat wegstuift voor de wind. Een ernstige prediking van zo'n jonge man vindt u ook niet, maar wel met een gouden lichtglans van genade. Want Zacharia mag erop wijzen dat de Heere zeer vertoornd is geweest. Gods toorn heeft zich afgewend. En als hij nu zo krachtig en vermanend roept tot bekering, dan is hij daarin die God die aan zijn volk denkt in genade. Hij is teruggekeerd tot het volk. Hij spreekt en hij doet zoals hij spreekt. Het is een genade God die we hier ontmoeten en die aan zondaren zijn vriendschap biedt. Het vervolg zal het ons laten zien. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
Tot zover dominee Westerink met de Bijbelstudie over het eerste gedeelte uit Zacharia 1. Volgende week hoop Haggai en Zacharia. Inleider is dominee J. Westerink uit Bunschoten-Spakenburg. Vanavond spreekt hij over Zacharia 1, de versen 7 tot en met 17. Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink lezen we de versen 7 tot en met 9 van Zacharia 1. Op de 24e dag, in de 11e maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de mirten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn.
Zoals we in het inleidende hoofdstuk al gezien hebben, heeft Zacharia de 8 nachtgezichten waarom hij vooral bekend is geworden en waarvan nu het eerste voor ons ligt, in de loop van 1 nacht ontvangen. De datum die we lezen in vers 7 geldt dus voor alle visioenen. Het is de 24ste van de 11e maand van het 2e jaar van Darius. Dat is volgens onze jaartelling 15 februari van het jaar 519 voor Christus. We mogen wel aannemen dat Zacharia, toen hij doorgaf wat hij gezien had, zich op het tempelplein bevond waar de nieuwe tempel in aanbouw was. En dat niet alleen omdat Haggai daar ook steeds het woord van de Heere had doorgegeven en omdat een profeet daar de meeste mensen onder zijn gehoor had, maar vooral omdat Zacharia naast profeet ook priester is. Men heeft inmiddels gemerkt dat deze jonge man door de Heere in dienst is genomen om te profeteren, en het laat zich indenken dat Zacharia, wanneer hij op het tempelplein arriveert, mensen ontmoet die hem vragen: heb je nog wat van de Heere gehoord? Nu op deze februarimorgen worden ze niet teleurgesteld, want Zacharia zegt: ik zag vannacht. En dan komen alle 8 visioenen. Laten we eerst maar eens proberen op een rijtje te zetten wat de profeet allemaal ziet in het eerste visioen. Blijkbaar staat hij op een hoge berg. Hij kijkt in elk geval van bovenaf in de diepte, in een soort dal waar mirten groeien. Daar speelt zich het eerste nachtgezicht af. Een mirt is een struik met glanzend donkergroen blad en witte bloem. Het is een plant die veel water nodig heeft. Over de betekenis van die mirten in ons Bijbelgedeelte is al heel veel gefantaseerd. Maar als we nagaan welke betekenis de mirt in de Bijbel heeft, dan ontdekken we dat de mirt een aanduiding is van nieuw leven dat de Heere geeft, dus van wedergeboorte, van herschepping. Als de Heere in Jesaja 41 vers 19 zegt dat hij in de woestijn een mirtenboom zal zetten, dan kan dat alleen maar wanneer de Heere ook veel water geeft, zodat de woestijn herschapen wordt tot een bloeiende hof. En als de Heere in Jesaja 55 belooft dat voor een distel een mirteboom zal opgaan, dan spreekt ook dat woord weer van de stromen van het levende water, waardoor de Heere het dorre land herschept. Want terwijl zo'n oosterse woestijndistel niet tegen water kan en dus verdwijnt, heeft de mirt het water nodig. Zo mogen we de mirten zien als een aanduiding van Gods volk dat leeft uit de waterbronnen van de geest en aan de waterstromen van de geest. Echter, die mirten die Zacharia ziet staan in de diepte. De wereld ziet ze niet. De wereld kijkt er overheen, kijkt er langs heen, kijkt er op neer. Gods volk telt immers in de wereld niet mee. De wereld heeft respect voor hoge bomen, sterke eiken, machtige ceders van de Libanon. Maar voor Gods volk heeft die wereld geen oog. Wanneer Zacharia staat te kijken, ziet hij dat het tussen die mirten een drukte van belang is. Van alle kanten komen ruiters aanrijden, een kleurig schouwspel. Een man op een rood paard is blijkbaar hun aanvoerder. Ze stellen zich achter hem op en hij rapporteert namens hen. Daarbij ziet Zacharia ook nog een andere figuur tussen de mirten staan. Hij wordt aangeduid als de engel des Heren en het is duidelijk dat hij het hoofd is van deze legermacht. Aan hem wordt immers rapport uitgebracht. Hij is de belangrijkste, de centrale persoon. En als we vragen wie hij is, dan ontdekken we dat hij niemand anders kan zijn dan de oud-testamentische openbaring van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, die we in dit Bijbelboek nog vaker zullen ontmoeten. Hij is de Heere der engelen. Ten slotte komen we dan ook nog een engel tegen bij Zacharia boven op de berg. Een engel die met Zacharia spreekt en hem uitleg geeft van wat hij ziet. Een tolkengel, zoals we die ook kennen uit de openbaring van Johannes. Ziet u het beeld voor u? Zacharia staat boven op de berg met een tolkengel. Beneden tussen de mirten staat de Heere Christus en voor hem bevinden zich de hemelse strijdkrachten die rapport uitbrengen van hun bevindingen. Ze behoren dus tot de verkenners. Op goddelijk bevel hebben ze het hele land En we mogen daarbij aan de hele aarde denken doorkruist. Naar alle kanten zijn ze gegaan. En we mogen misschien bij de kleuren van de paarden wel denken aan de verschillende windrichtingen, zoals we dat ook in het achtste nachtgezicht zullen tegenkomen. Let u er wel op dat de Heere zich niet, zoals sommigen denken, heeft opgesloten in de hemel zonder zich met de aarde te bemoeien. De Heere houdt de hele wereld in het oog. Hij stuurt patrouilles van engelen uit, menselijk gesproken, om zich van alles op de hoogte te laten houden. Het is een vrij kort en op het eerste gezicht vrij gunstig rapport. Het ganse land zit en het is stil. Prachtig zouden we zeggen en we zouden willen dat er vandaag ook zo gerapporteerd kon worden. We zijn overal geweest, in Rusland en op de Balkan, in Zuid-Amerika en in het Midden-Oosten, in Den Haag en in Amsterdam. En het is overal stil. U zegt, ik zou willen dat het waar was, want ik word moe en bang van al die onrust. Maar uit de reactie van de Engel des Heren blijkt dat het rapport hem teleurstelt. Want de stilte waarvan gesproken wordt, is geen begeerlijke stilte. De stilte van het kind dat stil bij zijn moeder schuilt. En van de ziel die stil is tot God. De stilte die de hemelse patrouilles rapporteren, is een beangstigende stilte. Een dodelijke stilte. De stilte van het kerkhof. We zullen deze woorden moeten lezen tegen de achtergrond van de profetie van Haggai 5 maanden geleden. Toen heeft de Heere tot 2 maal toe geprofeteerd dat hij de hemel en de aarde en de zee en het droge zou doen beven en bewegen. Haggai 2 vers 7 en 22. En de Heere beloofde dat hij de troon van de koninkrijken zou omkeren en dat hij de fundamenten van de koninkrijken zou vernietigen en dat de heidenen zouden komen naar Jeruzalem en dat hij zijn huis met heerlijkheid zou vervullen. En nu zeggen de ruiters dat ze daar nog niets van hebben kunnen ontdekken. Ze zien de macht van de wereld en ze horen het rumoer van de wereld. Babel is machtig en Egypte is machtig. Maar er is niets te merken van de komst van Gods gezalfde en van zijn rijk. De achtergeblevenen van het volk zitten nog steeds in Babel en ze vinden het wel goed zo. De heidenen zeggen niet, wij zullen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Zacharia 8 vers 23. Er is niets te merken van een revij of van een reformatie. Laat staan dat een nieuwe toekomst bezig is zich baan te breken. Gods volk is nog steeds een volk in de diepte. Dat zich bij tijden afvraagt, zou de Heere zijn genade vergeten? Zouden zijn beloftenissen vruchteloos worden afgewacht? Wanneer we dit lezen, vragen we ons onwillekeurig af wat die ruiters vandaag te rapporteren hebben. Bij alles wat er veranderd is en bij alle voortschrijden van de heilsgeschiedenis sinds de dagen dat de Engel des Heren in de wereld gekomen is als de vleesgeworden Zoon van God, is er nog steeds die situatie van een volk van God dat in de diepte woont, veracht en ongezien. En nog steeds zijn daar de beloften van het onbewegelijke koninkrijk dat komen zal. Nog steeds is er de belofte van Christus, die op de dag van zijn toekomst zijn vijanden zal doden door het zwaard van zijn mond en die zijn bruid dan thuis haalt. Nog altijd ligt er de belofte van het nieuwe Jeruzalem, waar de Heere zal wonen te midden van zijn volk en dat het stralende middelpunt zal zijn van de nieuwe aarde, niet onopvallend in de diepte, maar als een stad op een berg die alles domineert. En wij leven in een tijd van grote veranderingen op politiek gebied in Oost-Europa en in Zuid-Afrika. En wij trachten de gebeurtenissen in het Midden-Oosten rond Israël te verstaan in Bijbels licht. Maar zouden de engelen vandaag anders rapporteren dan in de dagen van Zacharia? Zouden ze kunnen spreken van een grote activiteit om het evangelie te verkondigen tot aan de einden der aarde? Zouden ze kunnen getuigen van een volk van God dat als een bruiloftstoet vol verwachting uitgaat, de bruidegom tegemoet en dat met brandende lampen licht verspreidt in het donker van deze wereld, biddend en beleidend, Maranatha, onze Heere, kom. Kom, Heere Jezus. Wat zouden ze rapporteren over ons? Als het gaat om de komst van Gods onvergankelijke koninkrijk, horen wij dan bij de mensen die zitten? Als het gaat om de toekomst van Christus, horen wij dan bij de mensen die stil zijn? Moeten ze dan zeggen, wij zien ouderen die zich druk maken over van alles en nog wat, maar niet over het zielenheil van hun kinderen? We zien jongens die hard studeren over maar wat op los leven, maar die niet eerst Gods koninkrijk zoeken? We zien meisjes die zich bezighouden met hun kleding en met hun uiterlijk, maar die niet bezorgd zijn over de vraag of ze wel tijdig zullen beschikken over het bruidskleed dat noodzakelijk is om als bruid van het Lam binnen te gaan in de feestzalen voor de deur gesloten wordt. Wat denkt u? Zal de Heere zich verheugen wanneer er over ons en onze tijd gerapporteerd wordt? Wij zeggen wel eens, dat is niet om over naar huis te schrijven. De vraag is, is ons leven en onze levensopenbaring om erover naar de hemel te schrijven? Dat doet namelijk de engel des Heren als hij het rapport van zijn knechten ontvangt, lezen we in vers 12. Hij bidt. Hij stapt niet op. Hij gaat niet weg. Hij zegt ook niet tegen zijn verkenners, te wapen, het zwaard getrokken, de brand erin. Hij bidt. Van tussen de myrten. Daar staat hij en daar blijft hij staan. En dat is al zoiets wonderlijks. Hij blijft bij Gods volk. Hun zaak is zijn zaak. Hun nood is zijn nood. Maar dat hij bidt, dat is nog meer. Paulus zegt, dat is het meeste. Die ook voor ons bidt. De engel des Heren richt zich daarbij tot de Heere der Heerscharen, dat is de machtige en de getrouwde. En u moet er goed op letten wat hij bidt. Hij vraagt niet, Heere, waarom bent u nog toornig? Hij weet van Gods rechtmatige toorn. Hij weet dat het volk de maat van de zonde volgemaakt heeft door Gods langmoedigheid te misbruiken. En hij praat de zonde van het volk niet goed. Maar hij bidt. Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem? En daarmee stelt hij zich als het ware voor het volk en biedt hij zich aan als de borg die de zonde van het volk en de last van Gods toorn zal dragen. Hij vraagt immers om ontferming. Biddend openbaart hij zich als de hoge priester die het volk waarover de Heere hem heeft aangesteld op het hart draagt. En die als pleitbezorger nadert voor Gods aangezicht, omdat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Vers 12 is een machtige Christusprediking, die nog rijker wordt bij het licht van het Nieuwe Testament, dat ons spreekt van het offer van Golgotha als de heerlijke grond voor zijn voorbeden. Nog staat de Heere Jezus tussen de myrten in de diepte. De nieuwtestamentische visionair ziet hem op Patmos, tussen de gouden kandelaren. Nog steeds is hij in het midden van zijn volk. Daar woont hij en daar werkt hij naar zijn belofte. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En de belijdenis van de kerk der reformatie spreekt de schriften na als we lezen, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar tegelijkertijd is hij vandaag de grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan en die in het hemels heiligdom zijn plaats heeft ingenomen bij het gouden reukofferaltaar voor de troon van God. Als de grote hoge priester draagt hij daar zijn volk in de dienst van de voorbeden op het hart. En zie, hij bidt. Dat blijft zijn reactie op het rapport van zijn engelen. Wat zij rapporteren legt hij pleitbezorgend voor aan zijn vader. En hij doet dat op grond van zijn volbrachte werk. Heerlijke garantie voor verhoring. Wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En hij herinnert de vader aan zijn eigen beloften als hij in vers 12 spreekt over de 70 jaren van de ballingschap. Het is als wil hij zeggen, vader, de tijd is om. Die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen zijn, o God, in het eind geboren. Nu zult u opstaan om u te ontfermen over uw Sion. En zo bidt de Heere Jezus nog, pleitend op vaders belofte en op zijn eigen werk. We vinden hier een machtige troost voor Gods volk in het strijdperk en in de diepte. Maar tegelijk vinden we hier ook een aanwijzing voor ons eigen gebedsleven. In nood en schuld en duisternis is dit de weg, het gebed. En van de Heere Jezus kunnen we dan ook leren hoe we bidden mogen. Dat we hem na mogen bidden. Hoe lang, Heere? Dan is bidden geen formaliteit. Maar dan is het menens. Dat weten de kinderen thuis al. Als vader of moeder zegt, hoe lang duurt het nog? Dan zit er drang achter. Bid u wel eens zo? Met alle eerbied en schroom, Heere, hoe lang duurt het nog? U hebt het toch beloofd? Nee, dan kunnen wij niet bidden als rechthebbenden. Maar wel op grond van Christus werk. In zijn naam. Om Jezus wil. Dan lopen we de Heere als een waterstroom aan. Het is meer dan tijd. Sta op, o hoogste rechter. Dat is bidden. Dat is Gods troon bestormen. Hebt u wel eens zo gebeden? Wanneer bad u zo voor het laatst? Dat zijn ernstige vragen. Want waar zo gebeden wordt, daar is de Heere een God die antwoordt. De psalmdichter getuigde van uit eigen ervaring en hij maakte de Heere mee groot. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wende straks hun lot. Dat blijkt ook in dit eerste nachtgezicht van Zacharia. We lezen in vers 13, en de Heere antwoordde. Het visioen nadert nu zijn climax. Er komt antwoord van de troon. En het zijn goede en troostende woorden. Woorden die opwegen tegen nood en schuld, tegen moeite en verdriet. U moet erop letten dat die woorden een antwoord vormen op het gebed van de engel des Heren. Maar ze zijn niet aan hem geadresseerd. De Heere geeft het antwoord via de tolkengel aan de profeet en via de profeet aan het volk. Heel nadrukkelijk horen we tot tweemaal toe in vers 14 en 17. Roep uit. Roep nog. Zacharia moet het verkondigen zodat ieder het horen kan. Wie de Heere is, een God die antwoordt op de dag der benauwdheid. Een God die uitkomst kan en wil en zal geven. Zo is de Heere en zo openbaart hij zich op het gebed van zijn zoon als Israëls ontfermer, als de trooster van het bedrukte en bedroefde Sion. Want wat gaat de Heere doen? Hij zegt het zelf tot dat kleine groepje Joden in het vernederde Jeruzalem te midden van die grote en machtige en vijandige wereld. Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En daarin horen we de taal van de liefde, want ijver betekent hier naijver, jaloerse liefde. Als de Heere ijvert over Jeruzalem, dan zegt hij, Jeruzalem is toch mijn stad, Sion is toch mijn bruid. En dat betekent dat de Heere het niet kan hebben dat een ander aan haar komt. Dan brandt zijn liefde en ijver. Die brandt zo, zegt het Nieuwe Testament, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo groot is die brandende liefde van God. Dat heeft hij ervoor over, om Jeruzalem te herbouwen en in Sion te wonen. Dan luistert het ook nauw. Voor de inwoners van Sion, want ook over hen kan de Heere toornen, lezen we in vers 15, met de toorn van de gekrenkte liefde van de jaloerse bruidegom. Maar die toorn is gericht op bekering, op behoud, op herstel van de geschonden liefdesverhouding. Het is de toorn die zich in de ballingschap openbaarde en waarvan de Heere zelf zegt, een ogenblik is er in mijn toorn, maar een eeuwigheid in mijn goedertierenheid. Maar vooral de vijanden van Sion moeten oppassen. Soms zijn ze instrument in Gods hand om Sion te straffen vanwege zijn zonden. Maar als ze zelf uit zijn op de ondergang van Gods volk, dan wordt het voor die vijanden levensgevaarlijk. Dan wordt hij met een zeer grote toorn vertoornd. En als die toorn ontbrandt, wie zal dan bestaan? Met grote klem worden de vijanden gewaarschuwd. Kus de zoon, opdat hij niet toorn. Anderzijds, wat een evangelie ligt er in dit slot van het eerste nachtgezicht. De Heere zorgt voor zijn eigen werk en voor zijn eigen volk. En de grond ligt in zijn verkiezend welbehagen en in de voorbeden van Christus. Hij verzekert een schuldig volk van zijn genadige verkiezing om het eeuwig welbehagen. Daarom zal hij Jeruzalem herbouwen en daarom zal zijn huis herbouwd worden. Hij wil er wonen, nog wonen, weer wonen. Wat een troost moet dat zijn geweest voor die mensen daar op het tempelplein. We herinneren ons dat ze een paar maanden geleden nog dachten: het is niets en het wordt niets. In zo'n armzalig huis dat maar een schaduw is van wat het vroeger was, wil de Heere vast niet meer wonen. Laten we de mami ophouden. En nu worden ze zo getroost. En nu blijkt dat de Heere redenen neemt uit zichzelf om in Sion te wonen. Dat het niet van hen afhangt. Nu horen ze de Heere zeggen: voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen. Dan kan het door de diepte gaan. Maar in die diepte is Christus, met zijn bloed en met zijn geest. En in die diepte klinkt vanuit de hoge hemel die stem die zegt: ik zal met grote ijver, met grote liefde. Wat is het een voorrecht om profeet te mogen zijn en deze boodschap te mogen zien, te mogen horen en te mogen doorgeven.
Een serie bijbelstudies over de oud-testamentische profeten Haggai en Zacharia. Inleider is dominee J. Westerink, predikant in Bunschoten-Spakenburg. Vanavond spreekt hij over Zacharia 1 vers 18 tot 21 en 2 6 tot 9. Ter inleiding van de bijbelstudie door dominee Westerink zullen we deze versen uit Zacharia 1 en 2 met elkaar lezen. Zacharia 1 vers 18. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er waren vier hoornen. En ik zei tot de engel die met mij sprak: wat zijn deze? En hij zeide tot mij: dit zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. Toen zeide ik: wat komen die maken? En hij sprak zeggende: dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neer te werpen die de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. Lees verder bij vers 6 van hoofdstuk 2. O, vlucht toch uit het noorderland, spreekt de Heere. Want ik heb u uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. O Sion, ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen: na over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die u beroofd hebben. Want die u aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want ziet, ik zal mijn hand over hen bewegen en ze zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft.
Mogelijk hebt u er vreemd van opgekeken dat we voor deze bijbelstudie niet alleen de laatste vier versen van Zacharia 1 hebben genomen, maar ook een gedeelte midden uit hoofdstuk 2, de versen 6 tot 9. Gaan we nu zelf doen wat we bij anderen hebben afgewezen? Laat ik om te beginnen u dan mogen vertellen dat de laatste versen van Zacharia 1 in de Hebreeuwse Bijbel bij hoofdstuk 2 gerekend worden, zodat Zacharia 1 daar eindigt na vers 17 en Zacharia 2 ook 17 versen telt. Dan wordt de combinatie van de twee tekstgedeelten al wat minder vreemd. En bovendien is het duidelijk dat binnen het geheel van de nachtgezichten het tweede en het derde bij elkaar horen. Dan krijgen we dus dit beeld, dat hier eerst beschreven wordt wat de profeet in de beide visioenen gezien heeft, terwijl daarna de verklaring volgt. In vers 6 tot 9 de verklaring van het tweede en in vers 10 tot 13 de verklaring van het derde nachtgezicht. Wanneer we na deze opmerking vooraf weer verder luisteren naar wat Zacharia ons uit naam van de Heere te zeggen heeft, dan lezen we in 1 vers 18: Ik hief mijn ogen op en zag, en zie, er waren vier horen. Dus niet, de Heere toonde mij. Dat lezen we in vers 20 wel, en daarom valt het op dat die woorden hier ontbreken. Blijkbaar is voor wat in het eerste gedeelte van dit visioen te zien is, in tegenstelling tot het tweede gedeelte, geen bijzondere openbaring nodig. Zacharia hoeft alleen maar zijn ogen open te doen, en dan ziet hij vier hoornen. Het zou kunnen zijn dat die hoornen op een of ander dier zaten, zoals we dat meermalen tegenkomen in de Bijbel, bijvoorbeeld bij Daniël en in de Openbaring. Maar het gaat in dit visioen uitsluitend om die hoornen. De hoorn is in de Heilige Schrift een symbool van kracht en macht. Uit het boek van de Psalmen zouden daar verschillende voorbeelden van te geven zijn, maar ik beperk me tot Psalm 75. Ik zal alle hoornen der goddelozen afhouden, de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Bij de hoornen die Zacharia hier ziet, zullen we moeten denken aan machten die vijanden zijn van Gods volk. Dat blijkt uit vers 19 en vers 21, waar we van deze hoornen lezen dat ze Juda, Israël en Jeruzalem zwaar geslagen hebben en verstrooid. Maar het blijkt ook uit het getal 4, dat herinnert aan de vier windstreken van de aarde, en dat zo gelezen mag worden als een aanduiding van de wereld, en dan vooral de wereld die vijandig staat tegenover de Heere en zijn volk. De vier hoornen zijn de voorlopers van de legers die Gog en Magog in de eindtijd recruteren van de vier hoeken der aarde om te strijden tegen de legerplaats der heiligen, Openbaring 20. Dit eerste onderdeel van het visioen hoeft niet geopenbaard te worden aan de profeet. Zacharia ziet het haarscherp voor zich. Assyrië dat Israël op de hoornen heeft genomen, Babel dat Juda in ballingschap heeft geslingerd als een woedende stier die zijn slachtoffer over de sloot gooit, Perzië dat nu het volk in zijn macht heeft, Samaritanen die stoten onder de gordel uitdelen. Aan alle kanten zijn er die dreigende hoornen. Gods volk staat niet eens met de rug tegen de muur, want dan is er nog ergens dekking. Het beeld dat Zacharia hier ziet doet denken aan een argeloze wandelaar midden in een weiland die van alle kanten woedende stieren ziet aanstormen met hun koppen gebogen en hun hoornen vooruit. Dat is het enige dat hij ziet. Hoornen die een slachtoffer willen doorboren, het door de lucht willen slingeren, het willen vernielen. Dit is wat de Heere Jezus heeft doorgemaakt op Golgotha. Toen Psalm 22 vers 13 aan hem vervuld werd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Dit is de situatie van Gods volk in de wereld. Altijd. Het is geen idealistisch beeld dat hier getekend wordt. Maar het is wel realistisch. De demonische machten in deze wereld zijn nu eenmaal onbekeerlijk. De boze is immers ongevoelig voor het goede en leeft om te haten. Door de hele heilsgeschiedenis heen ziet u de lijnen lopen. Altijd weer zijn er die hoornen waarmee de wereld Gods volk naar het leven staat. Het begint bij Abel die door zijn broer Kain op de hoornen wordt genomen. En de lijn loopt via de hoornen van Egypte en Babel door naar het Nieuwe Testament, waarin het kerstevangelie Herodes zijn dreigende hoornen richt op het kindeke Jezus. En na Pinksteren gaat het gewoon door, zoals we horen in het gebed van de bedreigde gemeente in Jeruzalem in Handelingen 4. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heere en zijn gezalfde. Ja, tot de dag van vandaag kunt u de lijnen doortrekken. altijd ziet Gods volk die dreigende hoornen rondom zich, van alle kanten. En het zijn niet alleen stieren die van buitenaf Gods volk bedreigen, maar ook bokken die van binnenuit aanvallen. En die laatste zijn soms gevaarlijker dan de eerste. Ze vallen immers aan in de rug. Ik zag, zegt Zacharia. Ziet u het ook? Er zijn nogal wat mensen die op zo'n vraag de schouders ophalen, of zeggen het valt wel mee, of vragen is dit geen bangmakerij? Weet u hoe dat komt? Ze hebben hun ogen dicht en dat is levensgevaarlijk. Wie met zijn ogen dicht op straat loopt, vraagt immers om ongelukken. Zacharia ziet, dit is de realiteit. Gods volk leeft in een godenvijandige wereld. Dat merkt een christen die leeft in een communistisch land en in de islamitische wereld. Dat merkte Israël in de dagen van Nazi-Duitsland en niet alleen toen. Die hoornen worden zichtbaar in een moderne theologie die via de scholen onze kinderen op de hoornen neemt en in het moderne levensgevoel dat via de media binnendringt in gezinnen en gemeenten. Ze worden zichtbaar in een samenleving en in een wetgeving waarin het kwade goed en het goede kwaad wordt genoemd. Dat is de situatie van Gods volk, benauwd van alle zijden. En het zijn niet allereerst de vijanden van vlees en bloed. Het zijn geestelijke boosheden, antigoddelijke en antichristelijke machten en ideologieën. Het zit in de lucht. Ze beuken tegen Gods kerk en Gods volk. En wie zijn ogen open heeft, ziet het. En beeft. En bidt. O God, verlos Israël. Verlos ons uit de nood. Wellicht zegt iemand, als de zaken er zo voor staan in de wereld, dan is het toch wel een wonder dat er nog altijd een volk van God op aarde is. Dat Gods kerk nog altijd in stand blijft, zelfs tegen het woeden der gehele wereld in, zoals artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. Dat is ook zo. En dat is Gods werk. Zacharia ziet meer. Of nee, zo zeg ik het niet goed. Zacharia ziet alleen die hoornen. En dat kunnen we ons ook wel indenken, want als een mens al dat dreigende geweld van alle kanten op zich af ziet komen, dan zie je soms niets anders meer. Het is de Heere die de aandacht van de profeet moet vragen voor een ander beeld. Vier smeden, mannen met geweldige voorhamers als gereedschap. Vers 20 zegt, de Heere laat hen zien. En dan staat daar de naam van die God die ons verzekert dat hij de getrouwe is, die gedenkt aan zijn verbond. Die naam zegt, het is niet uit met Jeruzalem en met Gods volk, want de Heere regeert de geschiedenis. Zacharia ziet vier smeden. Ze stellen zich op tussen het verslagen machteloze volk van God en die dreigende hoornen. Het zijn er vier. Tegenover elke hoorn staat een smid. Zijn van hun zware mokers op en met dreunende slagen worden de hoornen gesloopt. Zij slaan der bozen hoornen neer. En God heeft hen besteld. Wie zijn die smeden? Zijn het engelen? Zijn het mensen uit Gods volk? Helden bij wie God hulp besteld heeft om zijn arme volk te verlossen? Opnieuw lezen we het getal 4 waarvan we hebben gezien dat het een symbolische aanduiding is van de wereld. Die smeden komen uit de wereld. Het zijn ook wereldmachten. Maar dan machten die andere machten die Gods volk aanvallen vernietigen. Zacharia ziet de ene wereldmacht tegenover de andere staan. Ze vallen elkaar aan. Meden en Perzen tegenover Babel. Grieken tegenover Syriërs. Het communisme tegenover het nationaal socialisme. Die smeden zijn geen vrienden van God en zijn volk. Maar ze zijn vijanden van die andere machten. Ze bestrijden elkaar en zo wordt Gods volk beschermd en verlost. Deze dingen kunnen we met onze blote ogen niet zien. Dan zien we alleen maar oorlog. De Heere moet er oog voor geven. Hij moet ons leren het nieuws te volgen met de bril van zijn woord op de neus. Dan ziet u het gebeuren in de geschiedenis van vandaag. Machten in de wereld die elkaar zo bezighouden dat ze aan Gods volk niet toekomen. De Heere beschikt ze. Johannes op Patmos ziet hetzelfde. Als in Openbaring 12 de draak de vrouw achtervolgt in de woestijn en een brede stroom water uit zijn bek spuwt om haar te verdrinken, dan komt de aarde de vrouw te hulp, zodat ze niet verzwolgen wordt. Zo gaat het de geschiedenis door. Altijd zijn er machten die Gods volk verdrukken. Altijd zijn er krachten die proberen het zaad van het verbond in te palmen en te verleiden. Maar steeds geeft de Heere ook weer tegenkrachten, waardoor de macht van de wereld gebroken wordt en Gods volk in die wereld bescherming ontvangt. Smeden stellen zich tegenover hoornen. Wie de geschiedenis kent, kan de voorbeelden in overvloed vinden. Maar achter dat alles staat de Heere en Hij regeert. Hij slaat der bozen hoornen neer. We hebben het nodig dat goed te zien. Gods woord zegt ons immers dat we heen groeien naar de situatie van Openbaring 20, als de volken van de vier hoeken der aarde oprukken tegen de legerplaats der heiligen. Dan zijn er allemaal hoornen en dan zijn er geen smeden meer. Dan verheft zich de hele wereld als één antigoddelijke en antichristelijke macht en omsingelt Gods volk, dat net zo hulpeloos zal zijn als een ongewapende wandelaar midden in een weiland vol stieren. Geen smeden meer. Hoe moet dat aflopen? De Heere heeft het laatste woord. Hij gebruikt de smeden. Hij kan dat. Het hart van de koningen is in de handen van de Heere als een waterbeek, lezen we in het Spreukenboek. Maar hij heeft hen niet nodig. Als er geen smeden meer zijn op aarde, omdat het allemaal aanvalshoornen zijn geworden, dan geeft hij vuur uit de hemel, dat al die hoornen verslindt en verteert. Maar waarom laat de Heer het zo ver komen? Het tweede nachtgezicht herinnert ons aan de situatie in Juda en Jeruzalem voor de ballingschap. De hoornstoot waarmee Babel het volk in ballingschap joeg, was een straf van de Heer. De Heere tuchtigt zijn afvallig volk en zuivert het door de oordelen heen. En daarbij gaat het er hard aan toe. Niemand kon zijn hoofd meer opheffen, lezen we in vers 21. Maar omdat die hoornen de ondergang van Gods volk op het oog hebben, stuurt de Heere weer andere machten. Hij kastijdt zijn volk, maar stort het niet in de dood. Hij beschikt hoornen om zijn volk te straffen, te louteren, wakker te schudden uit zijn valse rust. Hij zendt ook smeden om zijn volk te beschermen en te verlossen. De Heere schrijft de geschiedenis. Daarom moet u het nieuws bijhouden, maar bij het licht van de profetie, via de bril van Gods woord. Dan kunt u midden in de nood soms al zingen met de dichter van Psalm 54, die van al dit geweld weet, maar die ook weet van de Heere: ik heb mijn vijands val gezien. Dan ziet u het verschil tussen Babel en Jeruzalem en wordt duidelijk wie van de twee de toekomst heeft. Want dat is geen open vraag. Wie kijkt naar het oude Babylon, die ziet slechts een ruïne, terwijl het oude Jeruzalem nog steeds een levende stad is. En wie in de Openbaring kijkt naar het nieuwe Babylon, die ziet het met al zijn macht en heerlijkheid krakend ondergaan in het vuur van Gods oordeel, terwijl het nieuwe Jeruzalem als de heerlijke Godstad tot in alle eeuwigheid blijft. Daarom is het van levensbelang in dat Jeruzalem een woonplaats te vinden. Daarbij bepaalt ons Zacharia 2 vers 6 tot 9... dat we de toepassing van het tweede visioen zouden kunnen noemen. Deze versen bevatten allereerst een troost voor die kleine kudde van God die zich aan alle kanten omringd ziet door verscheurende dieren. Soms vragen ze zich af: weet de Heere wel van ons? Soms bekruipt hen de bange vrees: de Heere bekommert zich niet meer om ons. En dan moeten ze eerlijk belijden dat ze het daar zelf naar hebben gemaakt. En ze leven te midden van spotters en vijanden die vragen: waar is uw God? Wat een rijke troost ligt er dan in vers 8. Waar de Heere zegt: die u aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. U weet wel, de oogappel is het meest gevoelige plekje van je lichaam. Dat kan niemand onopgemerkt aanraken. Elke aanraking doet pijn. En bovendien spreekt die aanduiding mijn oogappel van een hele sterke verbondenheid en van hartelijke liefde. De Heere zegt: dacht u dat ik het niet merk als mijn volk iets overkomt? Dacht u dat het mij niets doet? Het is mijn oogappel. Kunt u zich indenken wat dit woord betekend heeft voor die mensen in Jeruzalem die deze boodschap ontvingen? Kent u de troost ervan? Er ligt ook een waarschuwing voor Gods vijanden in dit gedeelte. In feite ligt die waarschuwing al opgesloten in de aanduiding mijn oogappel. De Heere zegt daarmee: wie aan mijn volk komt, die komt aan mijzelf. Maar vers 9 benadrukt dat nog eens, zodat die vijanden achteraf nooit kunnen zeggen dat ze het niet geweten hebben. De Heere zegt daar: ik zal mijn hand over hen bewegen. U ziet het voor u. Als er iets in de buurt van uw oog komt, dan sla je dat automatisch weg. Zo doet de Heere met de vijanden van zijn volk, die zijn vijanden zijn. Hij slaat hen en geeft hen als oorlogsbuit in de handen van hen die ze geknecht hebben. Maar Zacharia 2 vers 6 tot 9 is vooral een hele dringende oproep. Die oproep is blijkens vers 7 geadresseerd aan Sion, maar niet aan dat deel van Sion in het midden waarvan Zacharia zich bevindt, het volk dat uit de ballingschap teruggekeerd is naar Jeruzalem en Juda. De Heere spreekt tot Sion, die woont bij de dochter van Babel. U weet dat aanvankelijk maar een klein deel van Israël teruggekeerd was naar het land waar de Heere opnieuw wilde wonen te midden van zijn volk en waar hij hen opnieuw zijn volle gunst wilde betonen. Een groot deel was achtergebleven in Babel. Ze hadden het er goed. Een goed ding in ons leven kan niet al het verkeerde opheffen. De Heere Jezus zegt het in de bergrede heel scherp. Niet een iegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Eén altaar in ons leven maakt de rest niet automatisch goed. Maar omgekeerd, wat heeft de zonde een macht? En wat werkt de zonde door? En hoezeer wordt alles erdoor aangetast? Zelfs wanneer we bezig zijn met de allerheiligste dingen, kan de macht van de zonde ons nog achtervolgen. We zijn niet klaar als er nog ergens een plekje voor God in ons leven overschiet en als we toch nog wel godsdienstige mensen zijn. Het is waar dat er in Gods genade meer kracht ligt tot behoud dan dat er in onze zonden kracht ligt tot bederf. Maar dat mag nooit leiden tot onderschatting van de zonde en tot een slordig leven waarin met een beroep op de genade de zonde wordt goedgepraat. Niet een stukje heilig vlees, maar een geheiligd volk dat van Gods trouw zingt en tot zijn dienst van harte willig en bereid is, met een hartelijke lust en liefde om naar al de geboden Gods oprecht te wandelen. Met minder kunnen we niet toe. De Heere heeft er recht op en de Heere is het waard. Als we zo luisteren naar Haggai's profetie, dan gaat het niet meer over Samaritanen, dan gaat het helemaal niet meer over anderen. Dan gaat het over het verbondsvolk van 520 voor Christus en dan gaat het over u en over mij. Dan is er weinig reden om te klagen over de Heere en alle reden om te klagen over onze zonden en te smeken om genade. Genade die vergeeft en genade die vernieuwt. Wat is deze profeet actueel? Het gedeelte dat nu volgt, vers 16 tot 20, staat volgens vele exegeten niet op zijn plaats. Overwegend is men van gedachte dat dit gedeelte aansluit bij vers 1a van Haggai 2. Het hoort dus niet bij de profetie van de 24ste van de 9e maand. Haggai zou deze boodschap gegeven hebben op de 24ste van de 6e maand. Als argument voor deze verplaatsing dient dan allereerst dat de boodschap van dit gedeelte niet meer van toepassing is, nu het volk de tempelbouw ter hand heeft genomen. En bovendien is de herbouw niet van start gegaan op 24-9, zoals in vers 19 staat, maar op 24-6. Nu wordt er met de woorden van de profeten wel neergeschoven door exegeten die menen orde te moeten scheppen in wat zij als onordelijk zien. Sommige commentaren lijken op een zoekplaatje. Hier wordt een stukje van dit hoofdstuk besproken en daar een gedeelte van die profeet. Maar de achtergrond van deze manier van omgaan met de schrift ligt in een schriftbeschouwing die de onze niet kan zijn. We laten dus de versen 16 tot 20 ook maar gewoon staan waar ze staan. Waar de Heilige Geest, zo geloven we dat toch, ze een plaats heeft gegeven. Daar is ook geen enkel fundamenteel bezwaar tegen in te brengen. Hoe vaak gebeurt het niet in de schrift dat de Heere bij monden van zijn knechten zijn volk doet terugzien naar het verleden. Niet alleen van 3 maanden terug, maar soms ook van eeuwen terug. En wat de datum betreft, hier wordt niet gesproken over het allereerste begin van de herbouw. Daarvan spreekt 1 vers 14 en 2 vers 1a. Vers 16 zegt, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. En dat is een uitdrukking die doet denken aan het optrekken van de muren. En dat sluit dan weer aan bij vers 19, dat van de 24ste van de 9e maand zegt, als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden. We mogen het zo verstaan dat in de afgelopen 3 maanden, sinds de eerste bouwactiviteiten zijn begonnen, het voorbereidende werk is verricht. Puinruimen, materiaal bijeenbrengen, onder andere hout hakken, het terrein weer bouwrijp maken en het fundament leggen. In 3 maanden tijd is dat heel wat, te meer als we bedenken dat er aanvankelijk hier en daar aarzeling was onder het volk en dat velen mismoedig waren. Dan werk je niet zo snel en voortvarend. Trouwens, het heeft toch nog tot 515 voor Christus geduurd voordat de hele tempel herbouwd was. De boodschap van vers 16 tot 20 past dus precies op deze datum en dat is niet zonder betekenis. De Heere zegt immers dat Israël bij deze datum een streep moet zetten op de kalender, omdat deze dag een keer betekent in de situatie van het volk. Dan moet het volk wel goed weten over welke datum het gaat. Op de dag dat de eerste stenen van de muren van Gods huis op elkaar gelegd worden en er dus iets van de tempel zichtbaar gaat worden, op die dag kijkt de Heere met het volk achterom en vooruit. U zou het kunnen vergelijken bij een eerste steenlegging van een nieuwe kerk. Dan gebeurt in de toespraken soms ook iets dergelijks. Alleen, hier is het de Heere die spreekt en het volk tot 3 maal toe oproept er het hart op te stellen. Dat wil zeggen, er nauwkeurig acht op te geven. Wanneer de Heere dan met het volk terugkijkt, dan zien we het beeld zoals we dat kennen uit Haggai 1. Misoogsten, tegenvallende resultaten, als gevolg van planten, ziekten en natuurrampen. Nee, van goddelijk ingrijpen. Ik sloeg u, zegt de Heere, en we herinneren ons de boodschap van hoofdstuk 1. Het volk zei, het zit ons allemaal tegen en daarom kunnen wij Gods huis niet bouwen. De Heere zei, u bouwt mijn huis niet en daarom zit het allemaal tegen. Daar herinnert de Heere nog eens aan in vers 18. Gij keerdet u niet tot mij, spreekt de Heere. U ziet in de Statenvertaling het woord keerdet schuin gedrukt staan. Dat staat er dus in het Hebreeuws niet. We zouden ook kunnen lezen, er was bij u geen gedachte aan mij. Onder Gods slaande hand kwam er geen bekering. Ze dachten niet eens aan de Heere. Het stond helemaal buiten hun gezichtsveld dat het wel eens de Heere kon zijn die zo met hen handelde omdat zij naar zijn huis niet omkeken. Als iemand in die tijd aan hen had gevraagd, zou de Heere er ook iets mee te zeggen hebben? Dan zou het antwoord hebben geluid, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Misschien herkent u dat antwoord wel. Een ambtsdrager zal het ongetwijfeld niet vreemd in de oren klinken. Zo ver staat de Heere en zijn handelen soms buiten het leven en het gezichtsveld van mensen die horen tot het verbondsvolk. Zelfs geen gedachte aan hem. Al brengen ze hun offers, al gaan ze naar de kerk. Waarom herinnert de Heere op deze bijzondere dag aan dat verdrietige verleden? Enerzijds om het volk op zijn plaats te houden. U hebt mij vergeten. Wat zou er van terecht zijn gekomen wanneer ik u vergeten had? Anderzijds om het volk te bepalen bij zijn trouw. U bent door mij niet vergeten. Dat is alleen te danken aan de ontfermende goedertierenheid van de Heere, dat het nu zo ver is dat Gods huis weer mag verrijzen. Het is een teken dat hij aan zijn volk, schoon diep in schuld, nog gedenkt. De bekering, de reformatie van de dienst des Heeren in Jeruzalem is zijn werk. En in de weg van die bekering zal de Heere nu ook zijn zegen schenken. De Heere zegt, let maar op de datum. U mag er mij aan houden. U mag er mij op aanspreken. Is er nog zaad in de schuur? Zaai het maar in de akker. Let maar op de wijnstokken op de vruchtbomen. U verwacht er misschien na al die jaren niets meer van. De Heere spreekt in vers 20 van de olijfboom die niet gedragen heeft. Eigenlijk is het alleen nog maar olijfhout. Een dode boom. Maar nu de Heere zijn zegen gaat geven, nu zullen dode bomen vrucht dragen. Het is een duidelijke zaak dat de zegen van de Heere in de dagen van Haggai zich openbaart in wat wij het natuurlijke leven noemen. Dat ligt in de lijn van wat Mozes namens de Heere zegt in Deuteronomium 28. Gods zegen betekent welvaart en voorspoed in het land dat de Heere aan zijn volk geeft. Toch gaat de zegen van de Heere daarin niet op. Gods zegen houdt vooral in dat de Heere zelf in het midden van zijn volk woont en zijn volk doet delen in zijn gunst. Het is de zegen waarvan Asaf zegt in Psalm 73. Het is mij goed nabij God te wezen. En Asaf weet dat dan toch zijn vlees en zijn hart kan bezwijken. Gods zegen houdt in dat hij aan zijn volk denkt. In het midden van zijn volk woont. Dat hij hen leidt en beschermt. Hij is voor hen. En wie of wat zal dan nog tegen hen zijn? Dan zegent hij zelfs als hij een kruis oplegt. Van deze dag af, waar het woord van de Heere zeggenschap krijgt over ons leven, daar veranderen de dingen. Daar zal de Heere ons het goede weer doen zien. Zou dat vandaag niet nog gelden? Zouden er vandaag nog geen wonderen gebeuren waar hart en leven tot God bekeerd worden als vrucht van de prediking? In Jeruzalem konden ze de datum aanstrepen op de kalender. Heere, u hebt het zelf gezegd. Vanaf de 24ste van de 9e maand, vanaf 18 december 520, zal ik u zegenen. Toen bleek de bekering van het volk tot God als vrucht van de genadige toewending van God tot het volk. Er zijn meer van die data in de geschiedenis van de kerk. 31 oktober 1517 bijvoorbeeld. Is er ook zo'n datum in ons persoonlijk leven? Het is goed die vraag aan onszelf te stellen. Voor één man is het op die gedenkwaardige dag in Jeruzalem, om zo te zeggen, tweemaal kerk geweest. Haggai heeft het druk gehad op 18 december 520 voor Christus. De Heer heeft nog een boodschap, de laatste die we vinden in dit kleine profetenboek. Maar ditmaal is de boodschap niet voor het volk bestemd. Het is een woord speciaal voor Zerubabel. In het adres, vers 22, wordt hij aangeduid naar zijn functie. Vorst, stadhouder van Juda. Maar in de boodschap zelf noemt de Heere hem de zoon van Sealtiel en mijn knecht. En in die aanduidingen ligt de sleutel tot het verstaan van deze laatste versen. Die sleutel hebben we nodig, want ook hier gaan de exegeten weer uiteen in hun verklaring. Er zijn er die menen dat Haggai Zerubabel hier oproept om in opstand te komen tegen Darius en een heilige oorlog te beginnen in de gunst van God. Haggai zou dan in Zerubabel, die immers van David afstamt, de Messias hebben gezien, de grote bevrijder van Israël. En hij zou zich daarin hebben vergist. Deze lijn volgen wij niet. Nergens blijkt Haggai zich in te laten met de politieke situatie van zijn tijd. Er zijn ook verklaarders die menen dat Haggai en Zerubabel een type heeft gezien van de Heere Jezus in zijn eerste komst als de vervulling van Gods belofte tot redding van zijn volk. Daar zit naar mijn gedachte een kern van waarheid in, maar daar is niet alles mee gezegd. Let maar eens op het begin van de profetie in vers 22. Daar horen we evenals in vers 7 dat de Heere de hemelen en de aarde zal bewegen. Wat dat inhoudt staat in vers 23. Alle vastigheden zullen verdwijnen. Zaken en situaties waarvan de wereld dacht dat ze erop konden bouwen, omdat ze zo vast leken te staan en zo onwankelbaar leken te zijn, vallen weg. De grootmachten van de wereld blijken krachteloos te zijn. Legers worden vernietigd. Alles waarop de mensen dachten te kunnen bouwen gaat ondersteboven en wordt verwoest. De grond zakt de mensen onder de voeten weg. Blijft er niets meer over? Jawel, zegt Hebreeën 12 vers 26, dat deze woorden aanhaalt. Wat onbewegelijk is, dat blijft over. En dat is het onvergankelijke koninkrijk van God. Als alles wegvalt, zal dat eeuwige koninkrijk in zijn volle heerlijkheid verschijnen en hemel en aarde vervullen. Van dat onvergankelijke koninkrijk spreekt het laatste vers van Haggai. De profeet mag het zien oplichten in de persoon van Zerubabel. En waarom? Zerubabel is de zoon van Sealtiel. Zo komt hij voor in de geslachtsregisters van de Heere Jezus, zoals we die vinden in Matthäus 1 en in Lucas 3. Hij neemt daar een centrale plaats in als degene in wie de lijn naar de Babylonische ballingschap wordt voortgezet. Daarbij noemt de Heere Zerubabel mijn knecht. En dat is in het Oude Testament een aanduiding van David. Zie bijvoorbeeld Psalm 78, 89, 132. Maar ook van de komende Davids zoon, de knecht des Heeren, denk aan Jesaja. Zoals David in 2 Samuel 7 via de profeet Nathan in verband met de bouw van de eerste tempel een persoonlijke boodschap van de Heere ontvangt dat de Heere voor hem een huis zal bouwen, zo krijgt Zerubabel in verband met de bouw van de tweede tempel een persoonlijke boodschap van de Heere via de profeet Haggai. De Heere zal Zerubabel nemen en stellen tot een zegelring. En dat is een machtige belofte, want een zegelring is blijkens Hooglied 8 vers 6 een beeld voor een geliefde, een vertrouwde, een uitverkorene. Een zegelring is meer dan een trouwring. Een koning bijvoorbeeld droeg zo'n zegelring aan een snoer om zijn hals of aan zijn vinger. En hij was er heel zuinig op, want die zegelring diende om een persoonlijk stempel, een waarmerk te zetten op brieven en documenten. Zerubabel is nu Gods uitverkorene die moet dienen als een goddelijk zegel op zijn heilsplan, op zijn beloften. In Zerubabel zet de Heere zijn werk tot vervulling van zijn beloften voort. En waarom is dat zo'n wonder van Gods welbehagen? Omdat we in Jeremia 22 vers 24 lezen dat de Heere Gunja, dat is Jojachin, de grootvader van Zerubabel, die toen de drager was van de Messiaanse belofte, als zegelring van zijn rechterhand heeft weggerukt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat Gods heilsbeloften aan David via Zerubabel verder gaan. Bij Zerubabel wordt het gericht van God over grootvader Jojachin opgeheven. Het wordt nog duidelijker dat het alleen Gods eeuwig welbehagen is, waardoor het onvergankelijke koninkrijk komen zal. En dat het alleen maar vrije gunst is, waardoor hij die koning uit het huis van David zal geven. Zerubabel mag dienen als een zegel op Gods heilsplan. Zo eindigt de profetie van Haggai in het machtige perspectief dat na de nacht van de ballingschap oplicht in Zerubabel Gods zegelring, dat de Heere dwars door alles heen zijn welbehagen zal doen. Wat er ook gebeurt en nog gebeuren zal, wat er ook allemaal zal opkomen, blinken en verzinken, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Alle vastigheden van de wereld, ook van ons persoonlijk leven, zullen verdwijnen. Maar de Heere Jezus Christus is de garantie voor de vervulling van al Gods beloften. Zijn troon is van eeuwigheid vastgezet. Leven en toekomst is er alleen maar dan ook zeker voor allen die bij hem schuilen en op hem vertrouwen. Bent u al een burger van dat koninkrijk? Haggai leert ons dat die burgers liefde hebben tot Gods huis en weten dat heiligheid het sieraad van dat huis is.
Levering van de Bijbel open. Dominee Westerink, predikant in Bunschoten-Spakenburg, sprak over Haggai 2, de versen 11 tot en met 24, tevens het slot van het boek Haggai. Volgende week begint hij met het boek Zacharia. Kort. De Bijbel open, een serie Bijbelstudies over de oud-testamentische profeten Haggai en Zacharia. Deze serie wordt ingeleid door dominee J. Westerink uit Bunschoten-Spakenburg. Vanavond spreekt hij over Zacharia 1, de versen 1 tot en met 6. Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink gaan we deze versen uit hoofdstuk 1 van de profeet Zacharia met elkaar lezen. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 6. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaderen. Daarom zegt tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Keert weer tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik tot u weerkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij weerkeerden en zeiden: Zoals de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen, naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan.
De geroepen profeten des Heeren staan erom bekend dat ze Jeruzalem niet naar de mond praten, al spreken ze wel naar het hart van Jeruzalem. Ze hebben dan ook geen aangename boodschap vaak, geen boodschap die de mensen streelt, maar wel een heilsboodschap. Een boodschap die heelt en geneest. En waar die boodschap klinkt en gehoor vindt en leidt tot waarachtige bekering en levend geloof, daar maakt de Heere opnieuw woning voor zichzelf bij een volk waarvan hij zich in toorn had afgekeerd. Daar toont hij zijn volle gunst aan een volk dat voordien verschrikt werd, omdat hij zijn aangezicht voor hen verborgen had. En waar de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood, daar is de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God voor hen die de Heere vrezen zoeter dan het leven. Dordtse leerregels 5:13. Waar en wanneer wordt een doodvolk levend gemaakt? Waar de Heere wederkeert tot een schuldig volk dat hij vanwege zijn ongerechtigheid en onbekeerlijkheid had verlaten. Is het een wonder dat psalmisten bidden: Verberg uw aangezicht niet voor mij, psalm 27. Keer eindelijk, Heere, toch weder, psalm 6. Keer weer, o God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, psalm 80. In de wederkeer van de Heere ligt het leven van een zondig volk dat de dood heeft verdiend en zonder de Heere ook ligt in de dood. Daarom zet Zacharia in bij het hart van de profetische boodschap als hij zijn optreden in Jeruzalem in de achtste maand van het tweede jaar van Darius begint met die wederkeer van de Heere tot zijn volk. Het gaat om een volk dat leeft voor het aangezicht van de Heere, die uit genade in het midden van hen woont. Daarom roept Zacharia tot bekering. Echter, is Zacharia met die krachtige bekeringsprediking wel aan het goede adres? Kijkt u eens even goed naar de datum. En blader dan eens terug in de paar bladzijden van de profeet Haggai. Me dunkt, er is toch al het een en ander gebeurd in Jeruzalem. En Zacharia doet net alsof er niets gebeurd is. Twee maanden geleden is Haggai opgetreden met zijn bekeringsprediking, die speciaal opwekte tot herbouw van het huis des Heren in Jeruzalem. En Haggai heeft meegemaakt wat groten als Jesaja en Jeremia alleen in hun stoutste dromen hebben durven dromen. Een volksopwekking in de stad van God. Gegrepen door de geest had het volk zich onder de bezielende leiding van Jozua en Zerubabel opgemaakt tot tempelbouw. En de profeet had een heerlijke bemoediging mogen geven aan een ontmoedigde volk. Uit naam van de Heere had hij tot tweemaal toe mogen verzekeren: ik ben met u. En nu komt daar dat piepjonge priestertje, die Zacharia, en die doet zijn mond open op het tempelplein dat bruist van activiteit voor het huis des Heren, en die zegt daar: zo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, zo zal ik weder tot u keren. En hij zegt er nog wel drie keer in één zin bij dat dat een boodschap van de Heere zelf is. En dat is maar goed ook, want je kunt je indenken dat de reactie op het tempelplein overeenkomt met de reactie op Paulus' prediking in Athene. Wat wil deze jonge klapper zeggen? Ze hebben nog maar een paar weken geleden zo'n heerlijke bemoediging gehad. En dat hadden ze nodig ook. En nu? Bekeert u? Dat hoeft toch niet meer? Want ze zijn toch al bekeerd? Al die preken over de bekering, als dat de kern van de boodschap is en als dat elke keer weer terug moet komen, dan zien ze in Jeruzalem Zacharia net zo lief gaan als komen. Maar Zacharia zegt: het gaat erom dat de Heere weer zal wonen bij zijn volk. Daar is het mij in mijn boodschap van Gods wegen om te doen. Is het jullie daar ook om begonnen? Wel nu, er is maar één weg. En die weg heet bekering. En er is maar één weg tot bekering. En dat is de prediking van de bekering. Helmut Frey zegt het in zijn commentaar heel mooi. Hoe wordt een dode kerk een levende kerk? De antwoorden op die vraag luiden: een meer actuele prediking, een kunstzinniger liturgie, levendiger kerkzang, meer diaconaal dienstbetoon, intensiever zielszorg, actievere deelname van de gemeenteleden aan de eredienst, een betere keuze van leidinggevende figuren, sterkere persoonlijkheden op de kansels en in het jeugdwerk, een strengere organisatie enzovoort. En toch zeggen al die antwoorden niets meer dan dat de kerk levend worden moet om levend te zijn. Al deze zaken zijn slechts de vruchten van een levend kerk zijn, maar ze geven niet de weg aan waarlangs ze tot het dragen van deze vruchten komt. In overeenstemming met het geheel van de schrift toont Zacharia aan: er is maar één weg, en die weg heet bekering. En op de drempel waar de weg begint, die leidt uit de geestelijke onverschilligheid van de dood en de zwoele lucht van de dweperij naar de stille, lichte ruimte van de levende kerk, staat de prediking van de bekering. Frey vervolgt dan: dat is niet een prediking die een nieuwe prestatie of een ervaring in het leven eist, maar een prediking die uitloopt op vertwijfeling aan jezelf en een opgeven van alle eigen wegen. Een heenkeer tot God en overgave aan zijn genade. Een prediking die ernst maakt met de ontdekking van de zonde en de opstand van de mens tegen God. Met de toorn en het gericht van God. Maar ook met de genade en met Jezus. Er wordt veel over genade gesproken, maar zonder de diepe ernst dat het gaat om de redding van de eeuwige dood. Er wordt veel over zonde en oordeel gesproken, maar zonder dat met gezag betuigd wordt dat er een zaligmaker van zondaren is. Er wordt veel gesproken over gericht en genade, maar te weinig over de rechter en de verlosser. De enige deur naar een levende kerk heet bekering. De kerk van het nieuwe verbond wordt gebouwd op het unieke heilshistorische feit van Gods komen in Christus door een profetische prediking die met goddelijke volmacht geschiedt. Dat is een prediking die betuigt dat God, nadat hij op velerlei wijze gesproken had, ten laatste gesproken heeft door de Zoon, dat als als reeds zij niet ontkomen zijn aan de toren die de profeten niet horen wilden, voor hen die de zoon niet aannemen, slechts een verschrikkelijke verwachting van het gericht blijft. Dat is een ergerniswekkende prediking. En daarvoor zijn predikers nodig die niet slechts bekeerd zijn, maar ook bekeerd worden. In de prediking van de bekering gaat het om het leven van de kerk. Na deze woorden van Fry begrijpen we waarom Zacharia in opdracht van de Heere zo krachtig inzet bij de boodschap: bekeert u. Die boodschap is gewoon altijd en onder alle omstandigheden noodzakelijk. Er is geen groter gevaar dat het leven van Gods volk bedreigt dan het gevaar van gearriveerd zijn. Soms lezen we op een sticker op de voordeur: aan de deur wordt niet gekocht, ongevraagd drukwerk wordt niet teruggegeven en bekeerd zijn we ook al. Dat laatste is dan gericht aan het adres van Jehovah's getuigen, maar het getuigt van een griezelige instelling. Bekeerd zijn we al. Dat dachten ze in Laodicea ook. En ze hadden niet eens in de gaten dat de Heere Jezus buiten hun leven stond. En zei Christus niet tot de gemeente van Sardes: gij hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. Daarom komen we de prediking van de bekering niet alleen tegen bij de oud-testamentische profeten, maar ook bij de apostelen. Bekeert u, zei Petrus op de Pinksterdag, tot de verslagen Joden op het tempelplein. En het boek Handelingen vat de apostolische prediking als volgt samen: predikende de bekering tot God en het geloof in Christus. Zo staat Zacharia met zijn intredepreek op het tempelplein in Jeruzalem in 520 voor Christus in de Bijbelse traditie van profeten en apostelen. Overigens, er is geen tegenstelling tussen de boodschap van Haggai en Zacharia, laat staan dat Zacharia kritiek zou hebben geleverd op Haggai, zoals wel beweerd is. In de laatste preek van Haggai, gehouden een maand na de eerste preek van Zacharia, klinkt die oproep tot bekering ook krachtig. En wanneer we lezen wat Ezra en Nehemia ons vertellen over de tijd na de herbouw van de tempel, dan zien we dat die prediking bepaald niet overbodig was. We zullen het veel eer zo moeten zien. Het volk wilde wel een tempel bouwen en zich geven voor een aantal godsdienstige activiteiten, maar dat betekende nog geen bekering van de zonde. Geen radicale vernieuwing van hart en leven. Zacharia's boodschap sluit aan bij het woord van Jeremia 4, vers 3. Braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. En bij het woord van Hosea 6, vers 6. Ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. En tot de kennis Gods meer dan tot brandoffer. Begrijpt u het? Een geestelijke omkering leidt zeker tot grote activiteit voor de dienst des Heren. Maar die omkering gaat daarin niet op. De Heere vraagt een hartgrondige bekering. Een gemeente kan bol staan van alle mogelijke activiteiten, terwijl al die activiteiten een diepe geestelijke armoede moeten verbergen. Met eerbied gesproken, wanneer de Heere tot bekering roept, dan plaatst hij geen advertentie voor een werkster, maar dan zoekt hij een bruid. Het gaat om een volk dat hem vrijwillig lief heeft en dient, omdat het alleen nog maar leven kan van de Heere en voor de Heere en met de Heere. U vroeg waarom ze in dat tempelbouwende Jeruzalem met al hun gezwoeg en gesjouw voor de dienst des Heeren nog bekering nodig hadden? Wel om dezelfde reden waarom de oudste zoon in de gelijkenis bekering nodig had. En om dezelfde reden waarom die fariseer bekering nodig had, die zoveel voor de Heer deed. En om dezelfde reden waarom Paulus bekeerd moest worden op de weg naar Damascus. En bekering is Gods woord. En hij gebruikt daarvoor de prediking. Maar menselijk gesproken is het moeilijker een fariseer te bekeren dan een tollenaar. Want die fariseer moet van rijk arm worden en al zijn eigen gerechtigheid kwijtraken. En dat valt niet mee. Daarom zijn die bekeringspredikers ook lang niet altijd geliefd. De oude zendeling die mijn catechiseermeester eens was, placht het wel eens zo te zeggen. Heidenen bekeren is een christelijk werk. Maar christenen bekeren is een heidens werk. Maar we hebben nu wel begrepen dat de noodzaak van de bekering er is voor allebei. Misschien zegt nu nog iemand, inderdaad, de noodzaak van de bekering is er voor iedereen. Dat houdt zelfs niet op als een zondaar tot God bekeerd is. Dan moeten we nog elke dag bekeerd worden. Er is immers niet alleen een eerste bekering, maar ook een dagelijkse bekering. Daarom ergert Gods bekeerde volk zich ook nooit aan die prediking van de bekering. In alle ootmoed erkennen ze dat ze dagelijks bekering nodig hebben. En ze bidden ook telkens weer in ootmoed en met verwachting: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Maar daar ligt dan tevens het probleem. Ik kan mezelf niet bekeren, dus wat heeft die oproep tot bekering voor zin? Calvijn geeft daar in zijn commentaar bij dit gedeelte een mooi antwoord op. Hij schrijft: als God ons aanspoort tot berouw, geeft hij geen acht op wat bij ons mogelijk is, maar eist hij terecht wat hem toekomt. Wijlen professor Wisse vroeg eens aan iemand die zei dat hij zich niet bekeren kon: hebt u het alles geprobeerd? Wat is het een voorrecht wanneer we echt leren dat we ons moeten bekeren, dat we niet het recht hebben om onbekeerd te blijven, terwijl we het niet kunnen. Die nood drijft ons uit tot de Heere, die beloofd heeft: al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En wees u daar maar van overtuigd. De Heere is zo gewillig de genade van de bekering te schenken. In die weg komt hij aan zijn eer. Nog een vraag komt naar ons toe vanuit het centrale derde vers. Hoe zit dat nu eigenlijk met de verhouding tussen wat God doet en wat wij doen? Is onze bekering een voorwaarde waar wij aan moeten voldoen? Is de Heere van onze bekering dus eigenlijk afhankelijk? Het staat er immers: keer weder tot mij, zo zal ik tot u wederkeren. Er zijn inderdaad mensen die het zo opvatten, maar daarmee zijn ze in strijd met het geheel van de schrift. Dan zou bekering iets van ons zijn, een daad van onze vrije wil. Maar er is verschil tussen een voorwaarde voor het heil en de weg waarin de Heere het heil schenkt. Dat verschil moet u goed in het oog houden. Waarachtige bekering is geen voorwaarde voor het heil, gelukkig niet. Dan zou er niemand zalig worden. Bekering is immers geen daad van ons, geen vrijwillige keuze die we vanuit onszelf maken. Waarachtige bekering is vrucht van de prediking van de bekering die door de Heilige Geest wordt toegepast. Omdat de vaderen niet hoorden, zo lezen we in vers 4, bekeerden ze zich niet. Maar die bekering is wel de weg waarin de Heere doet delen in het heil van zijn genadige inwoning in ons leven. Misschien zegt u langzamerhand: het gaat dit keer alleen maar over bekering. En dan hebt u gelijk. Dat is het centrale thema van de intredepreek van Zacharia. En de drie punten van deze preek zijn ook: bekeert u, bekeert u, bekeert u. Daar heeft de Heere lust in. En daar ligt voor zondaren leven in. Maar we willen de aandacht ook nog vestigen op enkele andere gedachten uit deze openingsversie. Allereerst letten we op wat hier staat over de vaderen. Die komen er niet zo best af. En dat is een lijn die we in de schrift veel tegenkomen. De God der vaderen, die is de getrouwe en de waarachtige. Maar de vaderen zelf? Daniel bad: Heere, wij hebben gezondigd en onze vaderen. En in de geschiedenispsalmen horen we hetzelfde. Denkt u maar aan psalm 106. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En de dichter van psalm 78 zegt het nog sterker: dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Het getuigt van ootmoed en van zelfkennis wanneer we dat mogen zeggen: mijn kind, ik hoop niet dat je zo wordt als ik. Je vader heeft de Heere zozeer tot toorn verwekt en de Heere zo'n verdriet aangedaan. En wat doet het een pijn wanneer we onze eigen zonden, karakterzonden, boezemzonden in onze kinderen weer tegenkomen. De zonden van onze kinderen zijn immers zo dikwijls de kinderen van onze zonden. Dat geldt wel heel sterk van de zonde die hier genoemd wordt.